En dat is Johannes 3. Het blijft toch bij Johannes en het heeft ook te maken met die bron van levend water. Johannes 3. En ik begin met één vers te lezen en daarna lees ik een veel groter stuk. Het is allemaal deel van het experiment. Johannes 3, vers 12. Als ik jullie de aardse dingen heb gezegd en jullie niet geloven, hoe zullen jullie geloven als ik jullie de hemelse dingen zeg? Zo, dat even het beginnetje. En nu beweer ik het volgende. In het gedeelte dat hieraan vooraf gaat, vers 1 tot 11, daar gaat het in feite over die aardse dingen. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, luister, als jij, de rabbi van Israël, zoals dat al niet begrijpt, ja, hoe wil je dan begrijpen als ik het over de hemelse dingen ga hebben? En nu zeg ik tegen jullie, vers 1 tot 11 gaat over de aardse dingen. En vanaf vers 13 gaat het over de hemelse dingen. Nu komt het experiment. Wij gaan nu dat hele stuk lezen en na afloop vraag ik aan jullie om te vertellen wat dan die aardse dingen zijn. Dan weet je dat nu, met die ogen lees je dat en dan kom je erachter. En als je het goed hebt, je geeft mij straks het goede antwoord, dan beloon ik je met een geheel onverzorgde voetreis naar Jeruzalem. Ja. Dus... En daarna gaan we het hebben over het tweede stuk. Wat zijn die hemelse dingen? Dat is nog veel moeilijker. Dus als je dat wint, dan wordt het een geheel onverzorgde voetreis naar Shanghai. We gaan nu lezen vanaf vers 1. Dus let op, waar zijn de aardse dingen? Er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Die kwam 's nachts bij Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg je, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg je. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd, u die niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? Zo, dat was dus het eerste stuk. Jullie weten nu allemaal, hoop ik, wat die aardse dingen zijn. Nu gaan we opnieuw opletten om te kijken of we in het volgende gedeelte die hemelse dingen kunnen ontdekken. Dat is niet makkelijk hoor. En ik zal je erbij vertellen, niet alle uitleggers zijn het met mij eens, maar die zijn er gelukkig niet bij, dus ik kan vandaag vrij uitspreken. Vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken zijn boos. Tot zover lees ik. Nou, zijn jullie eruit? Hier wordt ijverig nee geknukt ergens. Wat zijn de aardse dingen? Wie wil een poging wagen? Kom aan. Het experiment is dat ik jullie erbij in ga schakelen vandaag. Als je 500 mensen voor je hebt zitten, is dat lastig, maar vandaag kan dat makkelijk. Wat zijn de aardse dingen? Wat je van ogen... Wacht, ho. Ja, ik ben schoolmeester van beroep. Dus alleen degene die de vinger opsteekt, die... Daarachteraan zag ik iemand die stak de vinger op, namelijk. Ja, die gaat altijd voor. Sorry, broeder. Gaat uw gang. Ik kan niet verstaan, maar dat ligt aan mij, hoor. Ik ben... Is dat de aardse dingen? Het is het vierde vers. Oh. Het vierde vers. Nou, wat vindt u ervan, broeder?
Jammer.
Het goede antwoord is nog niet gegeven. Die voetreis die hou ik maar voor mezelf, geloof ik. Nog één poging. Bouke, jij bent zo'n jonge, veelbelovende kerel. Waar zit je? Bouke is helemaal verdwenen, geloof ik. Oh, dat is... Bouke, weet je wat? Want die zijn twee vingers, dus je moet snel zijn.
Nou, dat moet.
Madame.
Dat komt heel dichterbij.
Hoe vreemd dat ook klinkt. Daarom is het ook een interessant experiment. Als je alleen maar luistert. En dat doe ik natuurlijk meestal. Preek ik alleen maar en dan luisteren de mensen. Maar dat is ook iets passiefs. Je kunt dat ondergaan. Op het moment dat ik je vragen stel. Waardoor je moet gaan nadenken. Ja, dat is de schoolmeester in mij. Dan moet je eerst proberen zelf te bedenken wat die spreker even later gaat zeggen. U bent er dichtbij, u bent er nog niet helemaal, maar ik vind dat u tot halverwege Jeruzalem krijgt u van mij die onverzorgde voet. En wat had u? Ook hetzelfde.
Als ik nou bij andere helft van de reis kijk, dan hebben we het compleet.
Wat denk je dat het is?
Ja, hetzelfde. Als ik dat ook van u
haal. Oh, nee, zo werkt dat niet. Ja, dat valt mij tegen, want de volgende vraag is veel moeilijker. Oh, wacht even, nog een laatste kans. Nee, ik kan me dat voorstellen dat u dat zegt. De allerlaatste kans.
Hoe kan je nou geboren worden als je oud bent?
Ja, nee, jullie... Ja. Ria, ga jij de eer van het gezelschap redden?
En zes, dan gaat het over het vlees.
Nee, dan denken jullie bij het aardse aan het zondige en zo. Of het natuurlijke... Nee, het is... Ja, nou, allerlaatste kans, daarna niet meer. Wat zeg je dus?
Ik denk dat het ongeluid is.
Volgens mij ben jij Hendrika.
Ja.
Maar het antwoord wordt daar niet beter van. Nee, ik zal het jullie zeggen. Sorry. Ik zal het jullie zeggen. Nee, geen kansen meer. Ik word elk van al die antwoorden zo verdrietig, dat ik geef geen antwoord kansen meer. Waarom komt niemand erop? Het antwoord is het Koninkrijk Gods.
Dat wil ik zeggen.
Ja. Luister, het Koninkrijk Gods is... Het is een hemels koninkrijk op aarde. Misschien tot sommige van jullie komen uit kringen... waar ze denken dat het Koninkrijk der Hemelen in de hemel is... Dat komt een beetje door Luther al, die begon al met hemelrijk. En dat in sommige Nederlandse liederen is dat ook zo, en dan gaat het over de hemel. Maar het koninkrijk Gods, hoewel het in Matthäus altijd het koninkrijk der hemelen heet, is een koninkrijk op aarde. En we hebben daar net uitvoerig van gezongen. hoe wij daarnaar uitkijken. Er is niks mis met die aardse dingen. Het gaat hier niet om de vleeselijke dingen. Het gaat hier niet om de zondige dingen. Het gaat om de dingen die van deze aarde zijn. En die zijn ook van God. Want laten we goed bedenken. Als Adam niet gezondigd had en Eva, dan zouden ze tot in eeuwigheid op deze aarde gewoond hebben, als ze zouden blijven eten van de boom van het leven. Dat was hun perspectief. Leven op aarde, daar is niks mis mee. Onder de zegenrijke regering van de Heere God mochten ze zich voeden met de boom van het leven. En nu is het mooie dat toen God het plan van de verlossing uitdacht, hij onder andere, in de eerste plaats misschien moet je zeggen, aan deze aarde dacht. Het komt goed met de aarde. Sommige christenen die zijn zo met zichzelf bezig, met hun eigen heil, dat ze wel eens vergeten dat God een plan heeft met heel deze wereld, niet alleen maar met jouw leven. Ik dacht dat vorige keer dat ik hier was, hebben we het erover gehad. Toen waren we nog heel vers van het Israëlische nieuws. Trouwens, ik heb daar nog een paar boekjes over liggen. Ik loop even uit beleefdheid straks even langs die boekentafel. Dan heb ik toch het idee dat jullie ernaar gekeken hebben. Maar daar gaat het heel veel over Israël. God heeft een plan met deze wereld en Israël is daarvan het middelpunt. En straks als de Messias komt, dan zal hier op aarde vrede en gerechtigheid gesticht worden. Dat is zo geweldig. Dus het eerste stukje is ook al heel geweldig. Waarom was Nicodemus nou zo dom? Omdat hij niet wist hoe je in dat koninkrijk moest binnenkomen. Of hij deed net alsof hoor. Dat is ook een mogelijkheid. Dat hij Jezus wilde uitdagen. Want welke rabbijn zegt, kom nou toch. Is zo stom om als het over de wedergeboorte gaat. Zeggen, oh moet ik dan opnieuw in de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden? Kom nou. Hij kende toch ook Ezechiël 36... Maar we lezen dat als straks het koninkrijk Gods op aarde gevestigd wordt, eerst de harten van alle Israëli's veranderd moet worden. Alle Joden wereldwijd, trouwens van alle mensen die deel krijgen aan dat koninkrijk, moet het hart vernield worden. Het steenhart eruit, vleeshart erin. De geest van God komt in hen wonen. Maar er zijn nog steeds van die mensen hoor. Van de week was ik op de markt met mijn vrouw. Dat is een van de uitjes voor ons op onze oude dag. Op donderdag gaan we naar de markt. En de eerste die we daar tegenkwamen waren twee Jehovah's getuigen. Ik zag ze aanprijzen, bijbelkurs. Ik dacht, oh, wat leuk, fijn, bijbelkurs. Oh, just. Nou ja, zei die man, we hebben dezelfde bijbel. Ik zeg, oh, joh, daar begint het al, man. We hebben allemaal niet dezelfde bijbel. Jullie hebben de nieuwe wereldvertaling, daar hebben ze alles in veranderd om jullie leringen te kunnen bevestigen. Maar goed, wat ik wil vertellen is dit. Die mevrouw zei aan het einde, nou ja, als we allemaal nou maar de 10 geboden houden, hè. Ik zeg, mevrouw, dat kunnen we helemaal niet uit onszelf. Daar moeten we eerst voor wedergeboren worden. Toen zegt ze, wedergeboren, wat is dat? Ja. Nou ja, zeg. Ik dacht bij mezelf, als ik jullie de aardse dingen vertelde, je snapt dat al niet. Hoe moet het anders als ik jullie over de hemelse dingen vertel? Daar snappen zij ook helemaal niks van. Want het enige hoop die ze hebben, is dat ze een plekje op de nieuwe aarde krijgen. Want die hemelse plekken, die 144.000, dat ligt al vast. Daar komen ze niet meer aan te pas. Oh, nou ja, ik wil het daar niet over hebben, zeg. Maar eens zal dat rijk hier in deze wereld gevestigd worden. En daar kijken we enorm naar uit. Zeker als de omstandigheden erger worden in deze wereld. Zeker als het voor Israël steeds erger wordt. Want het is nog maar het begin. Zowel in Joël 3 als in Zacharië 14 lezen we dat de komst van Christus alleen maar pas kan plaatsvinden als alle volkeren zich tegen Jeruzalem keren. Schiet al aardig op. De grote meerderheid in de Verenigde Naties staat aan de kant van de Palestijnen. Het is verschrikkelijk. Maar het moet nog erger worden. Het moet nog erger worden. En dan komt de Messias. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven, zegt de engel. Wat is dat mooi. Dus prachtig die aardse dingen. Om nog even terug te komen op Adam en Eva. Adam en Eva hebben toch van de boom gegeten. Ze dreigden die aardse heerlijke toekomst te verspelen. En God zei, nee hoor, dankzij de weg van de verlossing komt uiteindelijk die heerlijke toekomst op aarde er toch. Het koninkrijk God zal hier op aarde gevestigd worden. Maar waarom zou God in de verlossing aan de mens nog veel meer schenken dan die ooit is kwijtgeraakt? Dat is een moeilijke zin, ga ik hem nog een keer zeggen. Adam is een hoop kwijtgeraakt. En een van de meest wonderbaarlijke dingen die je moet onthouden is dat wij door de verlossing van de Heer Jezus oneindig veel meer ontvangen hebben dan Adam ooit verloren had. Knopen met je oren, ga er thuis eens over nadenken. We hebben veel meer ontvangen dan Adam ooit verloren heeft. Waarom zouden gelovigen naar de hemel gaan? Dat is Adam toch niet kwijtgeraakt? Adams toekomst lag op de aarde. Waarom komt daar dan de zegen bij dat wij ook straks als het Messiaanse Rijk op aarde gevestigd is voor eeuwig met Christus in de heerlijkheid mogen zijn, daarboven? Waar hebben we dat aan de dag? Toen ik hier naartoe reed via de Utrechtse Heuvelrug, toen schoot mijn gedachte te binnen. Het is als iemand, een drenkeling die in het water ligt. En hij roept, help, help. En iemand springt hem achterna en die haalt hem uit het water. En hij staat op het droog. En hij is blij en hij is gelukkig. Hij is gered van de dood. Voor heel veel christenen stopt daar het evangelie. Ik ken allerlei theologen die zeggen, het hoogste goed is de rechtvaardiging uit het geloof alleen. En dan zeg ik al helemaal niet, het is helemaal niet het hoogste goed, het is het ABC. En die gaan jullie het eens hebben over DEF, om over X, Y, Z maar te zwijgen. Maar dat is voor heel velen, voor sommigen van jullie ook. Als je nou maar mag geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ben je voor eeuwig behouden, ga je straks naar de hemel, kan je niets meer gebeuren. Fantastisch. Maar het is alleen met ABC. Stel je nou voor, die drenkeling staat op de oever. En die man die hem daaruit gehaald heeft, die zegt tegen hem, vriend, ik heb je niet alleen van de dood gered, ik heb ook nog een geweldig cadeau voor jou. Jij gaat een groot landgoed erven. Dat is toch krankzinnig? Hij gaat hem dus veel meer schenken dan hij bijna kwijt was geraakt, zijn aardse leven. Hij was bijna verdronken. Wat krijgt hij terug? Zijn aardse leven. Hoera! Dank die redder daarvoor. Maar die zegt erbij, maar ik ga je iets geven waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Dat zijn de hemelse dingen. Nou komt die veel moeilijkere vraag en ik ben zo ontmoedigd door de antwoorden op de eerste vraag. Wat zijn de hemelse dingen? Wil je het ook zonder vinger omhoog te steken, Jan? U mag het even zeggen.
De boom des levens.
De? Boom des levens. Heb ik het nog nergens gevonden in Johannes 3. Nee, je moet wel vanaf vers 13 tot het slot lezen. Het goede antwoord is zojuist gegeven door die oudere broeder met dat witte haar daar vooraan. Maar niemand heeft gehoord wat hij zei. Is er nog iemand die zijn vinger op wil steken? Dat staat hier ook niet, dat staat in 1 Johannes 3, dat is mooi. Maar ik zoek iets wat hier staat. Ja, Jan, we zullen toch maar jou de eer geven. Jan heeft het goede antwoord gegeven. Het eeuwige leven. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik heb ooit in mijn jonge jaren een preek gehoord. Het was in Duitsland, maar het was een Nederlandse prediker. Tato Steenhuis kent hem ook heel goed, heeft hem ook heel goed gekend. Ik geloof zelfs dat hij een van de middelen was waardoor Tato uit de kerk is getreden. En die man zei, die preekte over Johannes 3, vers 16. En hij zei, sommige mensen denken dat dit de bekendste tekst uit het Nieuwe Testament. Elke christen kan die tekst uit het hoofd opzeggen. Maar ik vertel jullie vandaag, het is de meest onbekende tekst van het hele Nieuwe Testament. Want wat betekent dat? Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. De mensen lezen dat daar alsof daar staat, opdat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt. Maar dat staat er niet. Opdat een ieder die in hem gelooft voor eeuwig behouden wordt. Maar dat staat er niet. Opdat een ieder die in hem gelooft straks naar de hemel mag gaan. Maar dat staat er niet. Opdat iemand straks het eeuwige leven binnengaat. En dan kom je al een beetje in de buurt, maar dat staat er niet. Opdat het ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Als ik met de microfoon hier door de zaal ga, je weet nou, ik ben een eigenwijze schoolmeester, dat heb je nou wel gemerkt. En ik ga en ik houd die onder je neus en ik vraag, wat is dat eeuwig leven hebben? zouden sommigen daar wel even moeite mee hebben om dat uit te leggen. Wat zei, nou weet ik waarom ik op de eerste rij zit. Wat zei u? Was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel. Bedoelde. Goed dat u daar zit. Let op. Let op. Het hele evangelie gaat daarover. Ik dacht even, zal ik het over Johannes 4 hebben. Een bron die springt tot in het eeuwige leven. Als je wil weten wat eeuwig leven is, moet je luisteren naar Johannes zelf. Of beter gezegd, naar de Heer Jezus zelf. Hij zegt in Johannes 17 dit, in dat prachtige gebed dat hij tot de Vader spreekt. Opdat hij ieder die in u gelooft eeuwig leven schenkt. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de eeuwige, waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En die broeder daar in Duitsland, die zei, dat betekent dat ze u kennen, de eeuwige, waarachtige God, zoals ik u gekend heb. De Zoon die de Vader kent. En Jezus Christus die u gezond hebt, opdat ze hem kennen zoals u hem kent. De eeuwige Zoon. Johannes 1, vers 18. Die in de schoot van de Vader is. Dat wil zeggen, als een eeuwige maaltijd waarbij de Zoon de ereplaats aanneemt aan die maaltijd in de schoot van de Vader. Eeuwige heerlijkheid, eeuwige gemeenschap, eeuwige vreugde, eeuwige rust. Dat is het eerste wat je moet weten over het eeuwige leven. Het tweede wat je moet weten, dat is uit 1 Johannes 1. Johannes schrijft, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat geen mens heeft aangeraakt, dat verkondigen wij jullie. Betreffende het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en in de persoon van de Heer Jezus, ik geef het nou wat vrij weer, naar deze aarde is neergedaald. Hier gaat het over hemelse zaken. Dit zijn geen zaken die wel op aarde gekomen zijn. Maar die uit de hemel is neergedaald in de persoon van de Heer Jezus. In 1 Johannes 5 gaat het zelfs zover dat Christus zelf dan genoemd wordt de waarachtige God in het eeuwige leven. Weet je, heel veel christenen, vooral als ze nog niet zo lang bekeerd zijn, dan weten ze wat ze aan de Heer Jezus te danken hebben. Eén ding weet ik, dat ik blind was, dat ik nu zie, zegt de eerstgeborene. Maar als je vraagt, wie is het dan? Ja, dat weet hij niet. Hij weet wel wat Jezus voor hem gedaan heeft, maar niet wie hij is. En die oude apostel Paulus, die toen nog lang zo oud niet was als ik nou ben, trouwens, hij was misschien nog geen 60 als hij de brief aan de Filippenzen schrijft, maar hij is toch in zekere zin aan het eind van zijn leven, dan zegt hij wat zijn verlangen is, opdat ik hem mag kennen. Niet alleen maar weten wat hij voor me gedaan heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven voor mij gegeven. Maar hem mag kennen. Hij is de Zoon die uit de hemel is neergedaald. Uit de schoot van de Vader. Trouwens, Johannes 3, dat was vers 13. Daar lees je, de Zoon is mensen. In deze vertaling staat er tussen haken. In de Statenvertaling staat het er wel bij, in de andere vertaling niet bij. Die in de hemel is. De Zoon is mensen die in de hemel is. Op het moment dat Johannes... Dat de Heer Jezus sprak met Nicodemus, was hij nog altijd daar in de schoot van de Vader. In zekere zin is hij die schoot nooit verlaten, maar hij is mens geworden hier op aarde. Hij was als mens hier op aarde en tegelijkertijd kan hij zeggen, de Zoon is mensen die in de hemel is. Dat wordt een beetje ingewikkeld, hè? Maar dit gaat zo rijk. En het eeuwige leven, dat is dat die persoon een deel van jou wordt. Dat als het ware het leven van de hemel in jouw ziel komt. Dat leven dat in de persoon van Christus uit de hemel is neergedaald. Waar geen Jood van geweten heeft in het Oude Testament. En als ze niet het Nieuwe Testament kennen, vandaag nog steeds geen weten heeft. Maar ook veel christenen niet. Voor heel veel christenen geldt, wij zijn nog steeds bezig met die aardse dingen. Ja, dat zeggen zij niet, maar dat zeggen wij nou. En die zijn prachtig. Als je niet meer weet dan die aardse dingen, ben je voor eeuwig behouden. Dan krijg je deel straks aan het Koninkrijk van God. Dat hier op aarde gevestigd zal worden. Dan zul je mede genieten van de vrede en de gerechtigheid. Als de Heer Jezus neerdaalt op de Olijfberg om daar zijn volk Israël te herstellen. Ben jij erbij? Je zit op de eerste rang. Maar wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Je zult al die dingen meemaken. Je zult je intens verheugen. Maar het is oneindig veel meer dat wij een persoonlijke relatie hebben met deze koning. Dat hij het leven van onze ziel geworden is. Dat het leven van de hemel ons leven geworden is. Dat is niet het leven van de wedergeboorte. Het leven van de wedergeboorte is ook mooi. Dat betekent dat je niet verloren gaat. Maar Johannes 10, vers 10, daar zegt dat de Heer Jezus zegt, ik wil niet alleen maar dat ze leven hebben, waardoor ze wedergeboren worden, waardoor ze het koninkrijk Gods deelachtig worden, maar dat ze het overvloedig hebben. Pas geleden heb ik in Gelderland, in een heel andere gemeente, daarover gepreekt. Toen vroegen ze mij, kun je preken over leven en overvloed, over dat vers? Dat heb ik gedaan. Ik zeg, de meeste christenen weten over dat leven. Dat is het leven van de wedergeboorte. Hetzelfde leven dat elke gelovige in het Oude Testament ook ontving. Vanaf Adam en Eva, toen ze weer tot inkeer gekomen waren, ontvingen zij dat leven. Prachtig. Maar dat overvloedige leven, dat is wat beschreven wordt in dit evangelie als het eeuwige leven. Dat is leven uit de hemel. Paulus is vooral bezig met de vraag, hoe komen christenen uiteindelijk in de hemel? Johannes is bezig met de vraag, hoe krijgen we de hemel in christenen? Hemels leven. Letterlijk, het leven dat in ons is, is letterlijk leven dat eerst in de hemel was. Dus niet alleen maar we gaan naar de hemel, maar het leven dat in de hemel was, dat is in de persoon van Christus neergedaald. En dat is niet leven met allemaal engelen en alles moois, dat is het leven van de Vader en de Zoon. Dat is een intimiteit van eeuwigheid af. Een heerlijkheid, een harmonie. En hij wilde dat dat in ons zou komen. Zolang je daar geen weten van hebt, dan ben je nog steeds bezig met die aardse dingen. Is het erg? Nee, we kunnen ook behouden worden. Maar het is wel jammer, toch? Het is wel jammer. Ik hoorde ooit het verhaal, 100 jaar geleden, van een arm vrouwtje. Die had van haar zoon uit het verre Rusland een soort pentekening gekregen. Nou, ze wist niet wat het was, maar ze vond het wel leuk. Ze hing het op aan de muur. En toen ze gestorven was en men haar spullen ging bekijken en verdelen, toen ontdekte ze dat het een obligatie was. Dat zal in die tijd wel van de Russische spoorwegen zijn geweest. Het was een vermogen waard. Die vrouw was steenrijk en ze wist het niet. Heel veel christenen zijn steenrijk en ze weten het niet. Ik heb ooit een man ontmoet die zei, ja, ik wil niets anders weten dan Jezus en die gekruisigd. Ik zei, arme, arme man. Hij zei, wat zeg je nou? Paulus zelf zegt dat. Ja, Paulus zegt dat als hij op weg gaat naar Korinthe. En dat is een zeehavenstad met ruwe zeebonken. En hij denkt, nou, die filosofische methode in Athene, dat heeft ook niet veel opgeleverd. Ik ga nog gewoon Jezus spreken als een man die gekruisigd is. Dat is de grootste schande die je in het oosten kon voorstellen. En dan moet God het werk maar doen. Als ze in die gekruisigd gaan geloven, nou, dan is dat zijn werk. Ik zeg, en u gaat dat vertellen als een excuus dat u nou al 10, 20, 30 jaar christen bent en nog steeds niet meer weet dan Jezus die gekruisigd? Geestelijke luiheid of domheid, ik weet niet wat voor de twee dat is. Luister, als je net bekeerd bent en je mag dat weten, dan gefeliciteerd. Na 10 jaar kom ik terug, schoolmeester. En dan wil ik weten, heb je nog een vordering gemaakt? Wat heb je nou? En als je oud geworden bent, ik ben nou net 80 geworden, zeg. Ja, dato is nog ouder. Ik trek mij aan dato op, hè. Denk, hij is 6 jaar ouder. Zou ik over 6 jaar nog zo mogen preken als dato dat doet? Ik weet het niet. Maar ik ben nou 80. Maar ik zeg met Paulus opdat ik hem mag kennen. Opdat ik hem mag kennen. Dat betekent steeds meer. Dat is als het ware, je bent een schatkamer binnengekomen. Waar je geen weet van had, want je dacht, als je nou maar gelooft dat de Jezus voor je zonde gestorven is, dan word je behouden. Dat is toch genoeg? Ja, genoeg om behouden te worden, maar niet genoeg om de eeuwige vreugde te leren kennen. Dan ga je de schatkamer binnen. En dan val je van de ene verbazing in de andere. Ik geloof dat in de reformatie er te veel nadruk op Paulus is gelegd. En Paulus is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Rechtvaardiging door het geloof, dat is allemaal Paulus. Dat is prachtig. Doe niks aan af. Maar Johannes is de grote vergetene. Daarom is het zo mooi dat onze broeder Waar zit hij daar? Dat hij begon met Johannes. In het begin was het woord. Dat is wel een rijkdom wat daar staat. De Logos. Hij was daar van eeuwigheid bij God. Hij is degene die God is en die God openbaart. En toen hij mens geworden is, toen heeft hij hem geopenbaard als mens hier op aarde. Alleen al die eerste 18 versen van Johannes, daar kun je al 3 lezingen over houden. Fenomenaal. Fenomenaal. Johannes' evangelie, daar raak je nooit over uitgedacht. Het is het makkelijkste Grieks. Als je Grieks wil leren, dan moet je niet 2 Korinthe lezen, dat is onmogelijk. Maar dan moet je Johannes lezen. Dat is zo makkelijk. Dat je erop verkijkt. Je denkt, jongen, wat een makkelijke stof heeft die man. Nee, hij heeft de meest diepzinnige stof die je hebt. Maar je hebt het niet door, omdat het Grieks, de taal is zo eenvoudig, zo makkelijk te vertalen. Johannes. Ik denk dat het mede samenhangt met het feit, ik kom er zo bij. Mede samenhangt met het feit dat Johannes mocht aanliggen aan de schoot, in de schoot van de Heer Jezus bij het laatste avondmaal. Dat is niet toevallig, hè, dat het als het ware een link geeft met Johannes 1 vers 18. Aanliggen in de schoot van de Vader en zo lag hij aan in de schoot van de Heer Jezus. En daar heeft meer van de Heer Jezus geweten dan Petrus en al die anderen die daar zaten te oreren. Maar hij kende de Heer Jezus als niemand anders hem kende. Daarom was hij ook degene aan wie dat evangelie is toevertrouwd. Vertel hem. Ja.
Als je nou de schatkamer binnenkomt, wat zie je dan?
Schatten. Mag ik een heel stom voorbeeld geven? Als jongeman was ik een groot vereerder van Donald Duck. En als je nou de schatkamer van Dagobert Duck je voorstelt.
Ja,
dat
moet ik ook aan denken.
Nou, dat is toch wonderbaarlijk, zeg.
Daar heb ik niks aan.
Ja, ik wel. Ik wel. Ik kom daar binnen en denk, wauw. En je begint met eerste en je gaat steeds verder. Je ziet steeds grotere schatten. En waar is het einde van de zaal? En dat ga je niet meemaken in je leven op aarde. Steeds meer schatten. Maar als je ze wil leren kennen, lees Johannes. Hou vooral niet op met Paulus te lezen. Maar lees Johannes. Ook zijn brieven. Zo begint hij. Hij begint met te vertellen over dat eeuwig leven dat bij de Vader was en in de persoon van de Heer Jezus tot ons is neergedaald. En dan zegt hij, deze dingen schrijven wij opdat jullie blijdschap volkomen is. Blij, blij, mijn hartje is altijd blij. Ja, dat is het meest simpele en elementaire niveau, want Jezus is een vriend van mij. Maar Johannes zegt, ik ga je een niveau van blijdschap aangeven dat nog zo ontzettend veel hoger is. Als je hem leert kennen die daar in de schoot van de Vader was. Als je iets gaat begrijpen van de intimiteit van de Vader en de Zoon. Ik heb vorige jaar in een heel seizoen over Johannes 17 gesproken. Een heel seizoen, 8 avonden, alleen maar over Johannes 17. Het hoogpriesterlijk gebed. Ja, dat is al een foute uitdrukking, want het is daar helemaal niet een mens die pleit voor het volk van God. Het is daar de Zoon die spreekt tot de Vader. En wij mogen dat horen. Alleen over Johannes 17... Mag ik je een suggestie aan de hand doen? Ga vanavond nadenken over vers 2. En neem je morgen vers 3. En dan vers 4. Niet verder lezen. Niet stiekem. Kijk hoe het afloopt, hè. Wat zeg je? Johannes de Doper niet. Nee, Johannes de Apostel. Johannes 17. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hief zijn ogen op naar de hemel. En hij sprak Vader enzovoort. Heb je ook een vraag?
Ik heb ook nog een vraag. Je zegt van de tijd dat we hem kennen, dat is een andere tijd dan het koninkrijk. Is dat de tijd als de zoon het koninkrijk aan de vader overdraagt?
Ah, kijk. In het Messiaanse Rijk dat hier op aarde is, waar zijn wij dan op dat moment? We hebben een verheerlijk lichaam. Er zullen heel veel mensen op aarde zijn met sterfelijke lichaam. Wij zullen met verheerlijke lichamen zijn in het huis van de Vader. Daar hebben heel veel mensen al helemaal geen begrip van. Heel veel mensen denken, als je sterft, dan ga je naar het vaderhuis. Dat staat nergens in de Bijbel. De Jezus zal persoonlijk komen en hij brengt ons dan in het huis van de Vader met de vele woning. Met andere woorden, hij brengt ons op een plaats waar alles doorademd is van die verhouding tussen de Vader en de Zoon. Dat wij daar überhaupt mogen zijn, dat is al zo bijzonder. Dat wij daarin ingeleid zijn. Nogmaals, Onthoud dit ene zinnetje. We hebben zo ontzettend veel meer ontvangen dan we in Adam ooit verloren waren. Dit was nooit een ademhaling. Dat maakt het ook weer lastig om over de zondeval na te denken. Want je denkt, ja, zonder de zondeval had God ons dat allemaal nooit kunnen geven. Zou hij dan ergens toch de zondeval gewild hebben? Nou, daar gaan we het nou niet over hebben. Dat is een vraag voor gevorderden. Maar het is toch bijzonder dat we daar op die plaats zullen zijn. Waar we de intimiteit van de Vader en de Zoon niet alleen aanschouwen, maar waar we daar deel van nemen. Want het leven dat daar tot ons komt in die gestalte van Vader en zo, dat is het leven dat in me is. Het gaat veel verder dan het leven van de wedergeboorte. Dat maken we van een dode zondaar, een levende mens die deel kan hebben aan Gods Koninkrijk. Maar dit is leven zoals het was tussen de Vader en de Zoon. Het is onbegrijpelijk. Ja, we leuk, we gaan vraag en antwoord doen. Wat is uw vraag?
In de psalm staat op mijn eerst dat Jezus bij de Vader was, dat een troetelkind, en dat is echt verheugd op zijn eigen.
U bedoelt spreuken 8?
Ja, er staat in ieder geval in de psalm, sorry, maar dat raakt mee, hè, want
ja.
Dat is heel moeilijk te pakken.
Ja, dat is waar. Nee, dat is spreuken 8 wat u zegt. Dat wordt trouwens wel verschillend vertaald. Hè. De een vertaalt het met troetelkind. De andere een bouwmeester, want hij is ook degene door wie God de hele wereld gemaakt heeft. Johannes 1, daar hebben we straks ook al even over gehad. Maar troetelkind, dat is ook het een lievelingskind dat bij hem daar speelt voor zijn aangezicht. Daar is veel over te zeggen, want dat troetelkind dat daar bedoeld wordt, is eigenlijk een meisje. Dus de Joden zeggen dat is de Torah, de wet van God. De Torah die eens bij hem een troetelkind was. Een meisje dat speelde voor zijn aangezicht. En op de Sinaï werkelijkheid is geworden. Wauw, dit is voor een nieuwe preek. Want op het christelijk Pasen denken we aan de Heilige Geest. En op het Joodse Pasenfeest denken we aan de Torah die gekomen is. En dat komt allemaal bij elkaar. Dus hoe meer vragen jullie stellen, hoe langer de preek gaat duren. Ik weet niet of we aan jouw slot die er toe komen bouwen, dat weet ik niet hoor. Nog iemand een vraag, waarom ook niet? En dan houden we ermee op voor vandaag. Stof genoeg tot nadenken. Sorry, ik zeg nog even.
Het is
nog
laat gebeurd.
Ja. Ja, ik met Pinkster heb ik gesproken over die woorden uit Joël 2 over het neerdalen van de Heilige Geest. Maar dat hadden we nog nooit eerder getroffen. 7 oktober was ook nodig om ons dingen te laten zien die we anders niet geweten hadden. Want dan staat er Paul achter, in de NBV 21 is het ook allemaal hoofdstuk 3 geworden. Staat er Paul achter, want. Met andere woorden, die uitstorting van de Heilige Geest op Israël, die kan pas komen als eerst alle volkeren door de Heere God bij elkaar gebracht worden daar in het dal van Jozef, wat om daardoor hem geoordeeld te worden. Alle volkeren. Op zijn minst zijn dat alle volkeren uit het Midden-Oosten zelf. Het dreigt nu een oorlog met Hezbollah. Hamas, Hezbollah, dan hebben we de Ayatollahs op een afstandje.
Ze moeten toch nog vluchten.
Ja, precies, Johan, als je kijkt naar in Daniel, Zacharië 14, ze moeten vluchten naar en Matthäus 24 ook. Het wordt nog een harde tijd, we zijn er nog niet. Misschien als de heer vandaag zou komen, dan zegt hij, jullie hebben niet goed opgelet, want al die dingen zijn intussen al gebeurd, dat kan ook nog hoor. Maar voor zover we het kunnen bekijken, Zacharië 14 ook, alle volken zal ik tegen Jeruzalem het geweer brengen. Dat is angst en jagen. Maar wij kijken uit naar de komst van de Messias. Nou, ik vertel nog even dit als slot. Kammerlei, boven Kammerlei. Er was een Joodse rabbi die zei tegen mij, Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. Dat is de Bijbel en de God van de Bijbel. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, dat is de Messias. Zijn gelaat verduisterde, want ik dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister. Jij en ik geloven allebei dat de Messias zal komen met de wolken des hemels. Jij en ik geloven allebei dat de Messias de troon van zijn vader David zal ontvangen en zal bestijgen. Jij en ik geloven allebei dat de Messias vrede en gerechtigheid in Israël zal stichten. Dat die vrede en gerechtigheid zich zullen uitbreiden tot de hele wereld. Hij zei, ja Willem, we hebben ook de Messias gemeenschap. Hij weet nog niet hoe die heet, ik weet het wel, maar voor de rest is onze verwachting exact hetzelfde. Vroeger zochten we altijd naar alles wat ons deed verschillen van de Joden. Zij geloven dit, wij geloven heel wat. Nee, dit is zo'n diepe verbondenheid. Samen met de getrouwen in Israël. Ook al kennen ze die Jezus nog niet. De deksel ligt nog op hun aangezicht, dat moet nog worden weggenomen. Maar als dat wordt weggenomen bij zijn komst, dan zullen ze het zien. Maar we kijken uit naar diezelfde zegen. Alleen die Messias, dat is wel zijn boodschap van vanmorgen, houdt tegelijkertijd zo ongelooflijk veel meer in dan alleen maar Messias van Israël en verlosser van de wereld. Er was ooit een Britse koning die gekroond zou worden in de Westminster Cathedral. En de hele menigte die stond op toen de koning daar met zijn prachtige kleren binnenkwam. En toen was er ineens een klein stemmetje dat zei: dat is papi. Dat was zijn zoontje. Die iets kon zeggen van die koning dat niemand anders kon zeggen. Of terzij het nog broertjes of zusjes zijn. Dat is de koning die over deze hele wereld zal regeren. Maar die koning, dat is het leven dat nu al in me is. En dat ik steeds beter wil leren kennen zolang ik nog op aarde ben. En als hij straks koning van de wereld is, dan zal ik met hem mogen blijven. En jullie ook, in het huis van de Vader. Ik ben wel eens door een koninklijk paleis gedwaald, op met een gids. Maar er waren delen waar we niet mochten komen, dat waren de privévertrekken. Dus in de hemel heb je de grote troonzaal, die wordt in het boek Openbaring prachtig beschreven. Maar onze plek zal zijn in de privévertrekken. Kinderen van de Vader, die de Zoon als het nieuwe leven hebben ontvangen. We zullen het allemaal meemaken. En tegelijkertijd hebben wij weet wat Nicodemus niet had van de hemelse dingen. Want die zijn in ons zijn gaan. We zullen bidden. Heer, het zijn grote dingen waarmee we ons hebben bezig gehouden deze morgen. Te groot haast om in woorden uit te drukken. Te groot om te bevatten. Daar hebben we ook een leven voor nodig. We waren zo voor dat we zo arm zouden zijn als dat vrouwtje met die obligatie aan de muur. Die zo rijk was en het niet wist. We waren ons ervoor dat we geestelijk lui zouden zijn om ons alleen maar bezig te houden met die hele elementaire ABC-dingen. Hoe belangrijk die ook zijn, daar doen we niets aan af, want daardoor zijn we voor eeuwig behouden. Maar er is zoveel meer, u hebt zoveel meer geschonken dan we in Adam waren kwijtgeraakt. En vanmorgen hebben we daar iets van mogen zien. Schenk ons uw genade. Leid ons door uw goedheid steeds verder in deze dingen. Opdat we met Paulus zeggen hoe oud we worden, opdat ik hem mag kennen. Opdat ik hem mag kennen. Zegen zo uw woord, Heer. Voor onze harten, voor alle die het gehoord hebben. Wees ons nabij in deze dag. En in deze week die voor ons ligt. Aan de ene kant met diepe interesse voor het wereldgebeuren, omdat we weten dat dat alles verwijst naar de spoedige komst van de Messias. Maar tegelijkertijd in het besef dat die Messias onze bruidegom is, onze Heer, de Zoon van de Vader, die het nieuwe leven in ons geworden is. Omdat we die gemeenschap met de Vader en de Zoon mogen kennen, mogen we oefenen daarin elke dag opnieuw. Heer, zegen ons zo in uw goedheid en genade. Wees met ons, verheerlijk uw naam in ons. Amen. Amen.